Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze podcast ga ik opnemen over een eigenlijk heel ander soort thema. En toch past dit thema weer heel erg bij mijn werk. Ik heb er eigenlijk, ja, ik geloof dat ik er één podcast echt eerder aan heb gewijd. En verder noem ik het even, ja, kort en oppervlakkig tussendoor. Maar ik deelde vaak niet zoveel over mijn moeder. Mijn moeder heeft schizofrenie. Mijn moeder is psychisch ziek. En dat is niet iets waar je mee te koop loopt, wat je makkelijk vertelt aan de buitenwereld. Waarom niet? Omdat er toch veel, ja, hoe zeg je dat? Er zijn toch weinig mensen die echt weten wat het inhoudt, wat het betekent, wat de impact voor haar is, wat de impact voor mij is. En toch wel de angst ook voor onbegrip en een soort van oordeel, denk ik. Heb ik er dus eigenlijk nooit over gesproken. En ik merk dat als ik er wel over spreek, dat ik altijd ontzettend veel reacties krijg in mijn stories. En vandaag heb ik dus een story opgenomen hierover, omdat ik weer een mail had gekregen. Nou, waar gewoon allemaal weer verwijten in stonden en dingen die ik niet goed had gedaan. En het heeft gewoon ook al ben ik nu 42 en volwassen, nog steeds in flardes wel impact op mij. En dat is denk ik heel logisch, want het is mijn moeder. En dat is eigenlijk dus ook waar deze podcast over gaat. Welke impact heeft de relatie met je eigen ouders op jou als persoon, op je leven en op de opvoeding die jij nu aan je kinderen geeft? Het heeft impact, of je dat nou wil of niet. Hoe geheimzinniger jij erover doet hoe jouw opvoeding is geweest en hoe je ouders in elkaar zitten, hoe meer het wellicht je nog belemmert en onbewust ook in de weg zit in je dagelijkse leven. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik nu besluit om deze podcast op te nemen. Al help ik maar één iemand die dit verhaal herkent voor zichzelf, omdat hij zelf een ouder of schoonouder of iemand in de familie heeft met psychische problematiek. En het hoeft niet per se schizofrenie te zijn, dat kan ook verslaving zijn. Dat kan manisch-depressief, depressiviteit überhaupt of andere problematiek zijn. De uitwerking of het effect is vaak toch wel hetzelfde, de impact. En als ik maar één iemand kan helpen door herkenning te geven en erkenning op dit vlak, dan is voor mij deze podcast geslaagd. En misschien luister je ook wel, denk je, nou, ik heb hier helemaal niks mee. Hoezo komt dit thema voorbij? Dan stop je nu gewoon de podcast en dan luister je gewoon weer een volgende podcast of een andere podcast die weer aansluit bij wat voor jou interessant is en belangrijk is. Want ik snap ook dat dit niet voor iedereen even belangrijk en waardevol zal zijn. Nou, om te beginnen bij het verleden van mijn moeder. Want schizofrenie, wat ik ervan weet, en ik ben hier geen specialist in, is wat in ieder geval wat ik te horen heb gekregen, wat ik uitgelegd heb gekregen van medici, om maar zo te zeggen, is dat je het altijd al wel in je hebt. En dat het een, ja, eigenlijk afwachten is of het tot uiting komt en wanneer. Schizofrenie kan je eigenlijk zien als een soort beschermingsmechanisme, dat je je distancieert, dat je afstand neemt van dingen die er gebeuren, omdat het gewoon ondraaglijk is. En dan ga je dus soort van buiten jezelf staan. Of, ja, ik kan niet zo heel goed uitleggen, maar kijk, heel vaak als je het over schizofrenie hebt, dan denken mensen, oh, dan is ze dan zeker weer Jantje, dan weer Pietje en dan zichzelf en dan weer Elisabeth. En nou, dat is gewoon niet. Mijn moeder heeft geen verschillende persoonlijkheden die ze allemaal een naam geeft enzovoort. Ze heeft wel waanbeelden. Ze leeft wel echt heel erg in een eigen wereld. Als zij iets kwijt is, dan is het bij haar gejat. Als er iets kapot is, dan is het met opzet gedaan. De wereld is heel erg tegen haar. En veel slechte mensen in de wereld. Nou is dat ook wel, nou is dat de laatste tijd ook wel het beeld een beetje wat je krijgt natuurlijk. Met al het nieuws wat er voor nare dingen gebeuren in de wereld. Maar bij haar is het ook in haar directe omgeving. Dit is dus ontstaan ook door haar eigen opvoeding. Zij heeft haar moeder verloren toen ze 16 was. Na een lang ziektebed is haar moeder overleden. Ze heeft zelf nog twee zussen. Mijn moeder heeft twee zussen. En haar vader was een vreselijke man. Die heeft alle drie de kinderen mishandeld. Psychisch mishandeld. Hier heb ik ook wel eerder in een podcast over verteld. Ga ik verder niet al te diep op in. Maar daar is het eigenlijk al misgegaan. Bij haar als klein meisje, hoe er met haar is omgegaan. Daardoor is het al wat meer ontstaan. Maar ze kon nog prima functioneren, had verder geen moeite. Ik heb mijn vader ook wel eens gevraagd, waarom ben jij op haar gevallen? Ze zei, ja, zij was anders dan anderen. En ik vond dat iets moois aan haar. En ze hebben, voor zover ik weet, gewoon een oké relatie gehad, mijn ouders. En hebben dus twee dochters gekregen. Mijn zus en mij. Maar er waren ook wel dingen in hun relatie. Maar goed, dat is verder denk ik nu niet heel erg belangrijk verder om op in te gaan. Op den duur zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces geweest. Ik weet zelf niet eens hoe het precies allemaal is gegaan. Dan wilde mijn moeder weer scheiden, dan wilde mijn vader scheiden en mijn moeder weer niet. En toen heeft mijn vader doorgedrukt. Dat is een beetje het beeld wat ik in ieder geval eraan van mee heb gekregen en meegenomen. Ik was toen 9, dus ik was best wel jong dat het allemaal begon. En dat is eigenlijk het moment geweest dat de scheiding echt doorging, dat het bij haar ook echt mis is gegaan. Dat zij, zoals ik het zelf altijd zeg, eigenlijk gewoon in de war is geraakt, gek is geworden. Er is toen in een hele korte tijd, eigenlijk mijn gehele puberteit, heel erg veel gebeurd. Doordat zij gewoon helemaal in de war was. Ze is mij ook helemaal gaan verwaarlozen. Ik woonde toen alleen met haar. Mijn zus was eigenlijk al direct bij mijn vader gaan wonen en ik woonde alleen bij mijn moeder. En er was geen eten in huis, er werd eigenlijk niet voor me gezorgd. Ik zorgde meer voor haar, ik deed het hele huishouden. Ik verzon wat ik had gegeten, terwijl ik helemaal geen eten had gehad. Mijn moeder zat hele dagen te huilen, was eigenlijk ontzettend eenzaam. En was gewoon helemaal in de war. En op den duur, een lang verhaal kort, ben ik, ik weet niet eens hoe lange tijd, ik denk na een jaar of zo, ben ik ook bij mijn vader gaan wonen, bij mijn vader en mijn zus. Dat was in hetzelfde dorp. En toen is het helemaal misgegaan. Ze is ons gaan stalken. Ze is ons elke dag gaan opzoeken. Ze stond op het station te wachten waar ik met de trein, mijn zus en ik met de trein moesten naar de middelbare school toe. Ze kwam naar ons huis toe elke dag. Ze liep om ons heen, huis heen. Ze klopte op ramen. Als er een deur binnen stond, kwam ze gewoon binnen. Ze is met een verhuiswagen, met al haar spullen, is naar ons huis gekomen. Nou, ga zo maar door. Dit heeft jaren geduurd. Dat is mijn hele puberteit eigenlijk geweest. Tot wij in het geheim eigenlijk zijn verhuisd. Mijn vader, mijn zus en ik naar de stad. En toen kwamen we terug van vakantie met het idee, nu gaan we een rustig leven beginnen. En toen lag er een kaartje in de brievenbus, handgeschreven van mijn moeder. Had de gemeente op haar verzoek gewoon ons adres gegeven. Dat had natuurlijk nooit, maar dan ook nooit mogen gebeuren. Maar dat was wel de realiteit. En toen begon het hele circus daar weer opnieuw. Het enige voordeel was dat dat huis geen vrijstaand huis was, zoals onze vorige woning wel was, maar een rijtjeshuis, een tussenwoning. Dus ze kon niet om ons huis lopen, maar ze ging wel naar de achterkant en op de schutting staan en kwam nog steeds naar ons huis toe. Dus dat ging vrolijk verder. Nou, die tijd is ontzettend heftig geweest. Voor mij toen de tijd was het zoals het was. Maar als ik me echt daaraan dacht, en dat deed ik vooral toen mijn ouders net gescheiden waren en ik net bij mijn vader ging wonen, had ik dat vooral. Was ik heel erg bezig hoe mijn moeder zich voelde. En weet ik nog heel goed dat ik heel hard het liedje van de Spice Girls, Mama, dat die heel hard ging zingen. En ik schreef heel veel in mijn dagboek en wenste mijn moeder zoveel goeds toe en zoveel positieve dingen en wat ik haar gunde. En bijna elke dag schreef ik dat op. Ik voelde me zo ontzettend schuldig naar mijn moeder toe. En daar begon eigenlijk ook al dat ik nooit iets goed kon doen. voor mijn gevoel niet, maar ook mijn moeder niet. En nou ja, dan als ik kijk naar wat voor impact dit op mij heeft gehad toen al. Eigenlijk zijn de rollen toen al omgedraaid. Vanaf dat ik 9 was dus. Dat ik voor mijn moeder ging zorgen. Dat ik boodschappen ging doen. En dat toen ik niet meer bij haar woonde, deed ik dat nog steeds. Ging ik van mijn eigen zakgeld ging ik boodschappen halen. Toen was ik al wel wat ouder trouwens hoor. Toen had ik een bijbaantje. En woonde ik op mezelf. Ik ben op 17-jarig, ik was toen bijna 18, ben ik uit huis gegaan. Toen heb ik nooit meer verteld waar ik woonde. En toen ging ik heel vaak boodschappen naar haar toe brengen. We hebben met de familie, met haar familie en mijn zus, hebben we haar huis helemaal opgeknapt. Ik heb haar heel vaak geld gestuurd. Mijn zus regelde heel veel financiële dingen voor mijn moeder, nog steeds wel. En met kerst gingen we haar extra verwennen. En met Sinterklaas gingen we dan soms wel samen vieren. Maar uiteindelijk was dat nooit echt een succes. Omdat het gewoon heel veel energie kost. En je bent toch wel alert de dingen die ze tegen mijn kinderen ook zegt en vraagt. En ja, dus de rollen werden al heel snel omgedraaid. Nou, als je dan kijkt naar, in algemene zin, wat erbij komt kijken als je moeder, tenminste in mijn geval, je moeder dus psychische problematiek heeft, dan is het, als je contact met haar hebt gehad, dus zoals dat zij hier vorige week is geweest, dan word je daarna echt helemaal gek van de hoeveelheid brieven, kaarten, mails, telefoontjes die ze stuurt. Sommige dagen zit er wel tussen dat je gewoon 3 mails op 1 dag krijgt en nog een kaart opgestuurd. En daar kan je denken, oh wat lief, hè, ze wil contact. Maar de mails en de brieven zijn meestal niet echt positief. Er staat voornamelijk in wat zij vindt dat je allemaal anders moet doen. Alles wat we hebben besproken, wat ze heeft meegekregen, wordt daarin uitvoerig nog eens geëvalueerd. En ja, altijd heeft ze ook weer, ja, zinnetjes erin die al jaren altijd terugkomen. Marieke, moet je eens luisteren? Ik heb even na zitten denken. Ik heb een idee. Nou, dat. Of moet je eens luisteren? Ik heb even een vraag. Ik heb je hulp nodig. Nou, dat zijn allemaal manieren van haar om contact te krijgen. Dat je wel moet reageren. Dat je, nou ja, weet ik veel. En ik had vanmorgen ook met mijn zus daarover. Heel veel brieven en kaarten blijven gewoon ongeopend liggen. Omdat, waarom zou je ze nog openen? Waarom zou je ze nog lezen als je toch alleen maar gezeik over je heen krijgt? Dat het toch allemaal niet goed is. En bemoeienissen over de opvoeding. En wat zij vindt, hoe het moet gebeuren. En mijn zus zei vanmorgen wel heel treffend, zo heb ik er nog helemaal niet naar gekeken. Ja, onze moeder is niet in staat geweest om voor ons te zorgen, om ons groot te brengen. En dit is nu haar manier om ons toch nog het een en ander mee te geven. Om toch op haar manier nog voor ons te zorgen. Het zou zomaar kunnen dat dat het is waarom ze dit zo doet. Maar ze doet het op een hele vervelende manier. En zij weet ook niet hoe de puberteit werkt van kinderen. Want ze heeft ons, mijn zus en mij, onze gehele puberteit niet meegemaakt. Wij zijn niet bij haar langs gegaan of iets dergelijks. Het was vooral dat zij naar ons toe kwam en dan weer opgehaald werd door de politie. Want dat was, ja, dat was dagelijkse kost. Dat wij ons ook weer verstopten als we zagen dat ze ergens stond. Of ja, niet normaal eigenlijk als je er nu terugdenkt. En ze is zo hypochonder als je maar kan voorstellen. Er is altijd van alles met haar aan de hand. Zo heeft ze nu ook een enkel die al 10 jaar geleden gebroken is en niemand nam haar serieus. Toen heeft ze al jaren doorgelopen met een gebroken enkel. En nu heeft ze daar zoveel pijn van dat ze eigenlijk helemaal niet meer goed kan lopen. En loopt ze ook mank. En bij haar weet je nooit wanneer iets serieus is en wanneer niet. Want er is altijd wat. Er is altijd van alles lichamelijk met haar aan de hand. En haar lichaam functioneert ook lang niet altijd zoals het moet, maar dat heeft uiteindelijk te maken met hoe zij voor zichzelf zorgt. En wat ze eet en wat ze drinkt. En dat maakt het ontzettend ingewikkeld. Want alles wat zij zegt, heb je de twijfel, is dit waar of is dit niet waar? Je wil voor haar zorgen en tegelijk kan het niet. En ook op psychisch vlak, wat ik dus ook vandaag in mijn stories deelde, zei ik heb met al mijn goede bedoelingen, maar oh, wat heb ik er een spijt van. Heb ik haar geholpen om op LinkedIn te komen? Zodat zij, want ze is gewoon heel eenzaam, zodat zij toch wat contacten kan hebben met kunstenaars. Zij kan zelf ontzettend goed tekenen en schilderen. Echt, dat is echt, nou, ze is echt een enorm talent daarin. En ik gun het haar zo dat zij ook die schilderijen en die tekeningen kan laten zien aan mensen. En we hebben wel eens geprobeerd met een website en dergelijke, maar dat is gewoon te ingewikkeld voor haar. Dat is gewoon niet te doen. Dus ik dacht, nou ja, via LinkedIn kan er niet zoveel misgaan, dacht ik. Eigenlijk achteraf dus naïef blijkt. Dus ik heb haar daarop geholpen. Ik heb haar profiel aangemaakt, haar foto geüpload, achtergrondje, alles met haar samen ingevuld. Nou, achteraf gezien, ze haalt er veel positiviteit uit, maar er komt ook heel veel gedoe uit voort. Wat er onder andere uit voortkomt, ze zat dan in een hoogbegaafdheidsgroep. Nou, daar is ze uitgezet. Nou, ik weet al waarom dat is gebeurd. En tuurlijk ligt het allemaal aan die organisatoren en vreselijke mensen en blablabla, bla bla, hè, volgens haar. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe zij communiceert. Hoe zij deelneemt. Ze is natuurlijk gewoon psychisch ziek. Zij kan niet naar zichzelf kijken. Ze heeft geen zelfinzicht. Ze wil heel graag mensen helpen. Ze heeft eigenlijk diep van binnen, ze heeft een gouden hart, echt waar. Maar dat helpen van anderen is vaak heel opdringerig en niet altijd gewenst. En niet altijd, ja, het klopt niet altijd op de manier waarop ze dat wil, zeg maar. Maar zij wil heel graag voor mensen zorgen. Zij wil van betekenis zijn in het leven. En dat is heel normaal. Dat is heel menselijk ook. Maar goed, dat soort dingen gebeuren dan. Daarnaast is ze ook al door heel veel zogenaamde artsen, chirurgen, bekende acteurs benaderd met connectieverzoeken. Mijn moeder voelt zich dan helemaal vereerd. En zij is heel erg opgevoed met hoogbegaafdheid, intelligentie. Elitaire opvoeding, hoe hoger iemand is in niveau en functie, hoe meer waard. Je moet je focussen op dat deel van de maatschappij en samenleving, hè? Het hoogste van het hoogste. Zo is zij heel erg opgevoed. Haar vader was ook professor in de medische wereld. En denkt heel erg in sociale klassen. Terwijl mijn moeder echt alles en iedereen accepteert aan de ene kant. En aan de andere kant, als er gedoe is, dan praat ze heel erg op een bepaalde manier over sociale milieus. Slecht milieu, slechte dit en slechte dat. Dus zij accepteert die connectieverzoeken van die artsen en acteurs en dergelijke. Jij en ik snappen dat een Keanu Reeves, om maar even een voorbeeld te noemen, echt niet ons een connectieverzoek gaat sturen om met ons een gesprek aan te gaan. Of een arts die in Schotland woont, enzovoort. Ik kan het haar niet aan de verstand brengen. Ontzettend frustrerend. Echt heel frustrerend. Er is bij haar helemaal niks te halen. En toch vind ik het een soort van gevaarlijk. Waarom? Al is het maar 20 euro. Al is het 50 euro of 100 euro wat zij naar iemand toestuurt. Elke euro is te veel als je het mij vraagt. Zij heeft al helemaal niks. Zij staat onder curatele. Zij krijgt een bepaald bedrag per week waar ze haar boodschappen van moet doen. Zij is iemand die kan 2 weken bewijzen van nauwelijks geld uitgeven, nauwelijks eten, om iemand in nood haar geld te kunnen geven. Dat doet ze. Dus ook een oplichter. En dit is al meerdere keren gebeurd en dan ging het niet om 50 euro. Dan ging het om 2.000-3.000 euro. Ik kreeg het haar niet aan haar verstand dat het oplichters zijn. En dat is frustrerend. En op de duur heb ik het ook los moeten laten. Want je kan praten als brugman, dan denk je dat het kwartje valt. En even later krijg je een mail dat het echt zo is. Dat de dochter geopereerd moet worden, geen geld is. Dat hij in een moeilijke situatie zit. Dat je het binnen een week terugkrijgt. En dat is, nou, zij gelooft het gewoon. Makkelijke prooi. En het nooit geweten dat dat via LinkedIn dus ook gebeurt. Nogmaals, naïef van mij. Want ik weet dat het veel gebeurt over het algemeen. Maar nou ja. Ja, nou ja, dat dus. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar ik naartoe ging met dit stukje. Nou ja, dat hypochonder inderdaad, maar ook dus heel goed geloofd. En ja, dus haar op LinkedIn geholpen. Ik heb haar zelf geblokt, dus zij kan mijn post niet meer zien, want ze ging ook op mijn post reageren. En dat voelt als twee werelden die uit elkaar gehouden moeten worden. Mijn zakelijke posts en haar reacties. Dus ik heb haar geblokt. Dat weet zij niet. Ze vroeg wel: ik zie nooit meer wat van jou op LinkedIn. Ben je niet meer zo actief? Zeg ik: nee, nee, nee. Prima. Nou ja, wat ook heel erg bij haar hoort, is dat ze gemeen over mijn vader praat. Altijd al. Vanaf het moment dat zij net zijn gescheiden, is mijn vader een slechte man en gemeen en. Nou, van alles en nog wat. Mijn ouders kunnen ook dus niet bij elkaar zijn. Er is daardoor altijd een soort interne conflict met mijn verjaardag, met kerst, met Sinterklaas, met nou, whatever, wat allemaal. Wie nodig ik uit van de twee? En gevoelsmatig zou ik dan liever voor mijn vader gaan, want hè, dat is natuurlijk heel anders dan met mijn moeder. Maar mijn moeder is veel meer alleen en die wil ik ook in de watten leggen. En nou ja, er komt nu het opdringerige ook van haar. Als je elkaar net hebt gezien, denk nou, voorlopig ben ik wel even genezen, hè? Voorlopig ben ik wel even klaar. Dan gaat ze alweer over het volgende. Wanneer ze weer kan komen en dat we elkaar meer willen zien. En als het aan haar ligt, zouden we met hele familie in een kasteel wonen en dagelijks bij elkaar zijn. No, no fucking way. Maar goed, dat is tegelijk natuurlijk gewoon heel zielig. Dat het niks van alles wat ze heel graag wil, er is. Dus altijd de ruzie met mensen is een thema in haar leven. Het ligt nooit aan haar, het ligt altijd aan de anderen. Zij wil altijd mensen redden. Ze vertelt ook altijd dat ze weer mensen van zelfmoord heeft weggehouden. Dat ze veel heeft gepraat, zodat ze mensen toch nog leven en haar zo dankbaar zijn. Ze wil gewoon van betekenis zijn, hè? Het gaat allemaal om erkenning, de behoefte aan erkenning. Die hebben we allemaal en zij ook. Maar goed, het contact wat er dus is dat je 1001 adviezen krijgt over hoe je dingen anders moet doen in het leven. Hoe ik met mijn kinderen anders moet omgaan. Nooit krijg je eigenlijk te horen dat je dingen goed doet. En zij bedoelt het allemaal goed en helpend. Maar het is natuurlijk gewoon hartstikke vervelend en niet leuk. Mails over hoogbegaafdheid. Ik lees ze allemaal helemaal niet. Ze heeft gewoon geen rem daarin, geen zelfreflectie. En als je haar een spiegel voorhoudt of zegt: mam, heel lief dat je dit deelt, maar ik heb hier geen behoefte aan, stop daar maar mee. Dan heb je direct ruzie en dan krijg je van alles naar je hoofd geslingerd. En altijd commentaar op de kleding die je draagt. Dat het je niet staat, bijvoorbeeld. Of had ik een hemdje aan, dat vond ze dan te sexy. Ze zei, dat is ondergoed, dat hoor je niet zo te dragen. En je kan je in dit alles best wel heel erg alleen voelen. Omdat eigenlijk niemand het snapt in mijn directe omgeving. Ook mijn eigen man niet. En dat kan ik hem niet kwalijk nemen, dat doe ik ook niet. Maar soms is het wel frustrerend. Enige die het snapt is mijn zus. En die bel ik dan ook wel eens om hierover te praten. En andersom ook. Weet je, het is niet continu. Het is in vlagen. Als je haar weer hebt gezien, weet je dat je daarna weer de volle lading krijgt met mails, adviezen, verwijten. Nou, noem maar op. En daar kan je dus gewoon best wel alleen in voelen staan. En omdat er best wel wat schaamte zit, ook bij mensen die dit ook hebben, weet ik dat dat ook speelt. Want wat zullen allemaal mensen wel niet van mij denken? Hoe kan ik nou een goed persoon zijn geworden met zo'n moeder, bijvoorbeeld? Hè? Of misschien zit het ook wel in mij. Of nou, allemaal dingen, allemaal angsten die ik ook vroeger altijd heb gehad. En die toch ergens in je hoofd zitten. En nu ben ik de laatste tijd al wel meer open erover. Maar je merkt aan reacties dat mensen toch niet zo goed weten hoe ze moeten reageren. En of ze doen dat ze het heel, alsof ze het heel goed weten. Terwijl ze dan precies het verkeerde zeggen, dat ik denk, dit klopt niet, maar laat maar. Weet je, je bedoelt het goed en dat is oké. En dat zorgt ervoor dat je er eigenlijk niet meer over praat. En natuurlijk zit het ergens in je dat je je verdrietig voelt. Dat je haar een beter leven gunt. Ik denk dat dat nog wel de belangrijkste is voor mij. Dat ik haar een zoveel fijner leven gun. Dat ze van zichzelf houdt. Ze heeft altijd kritiek op zichzelf als ze in het spiegelbeeld kijkt. Ja, het gaat ook over de eigen waarde natuurlijk. En dat heeft ze eigenlijk altijd al wel gehad. Nou, en als je dus zo vaak te horen krijgt wat je allemaal niet goed doet. En hoe je je haar hebt niet past bij je. Of dat het andere kapsel veel mooier was. Of je weet in je hoofd wie het zegt. En dat je er geen waarde aan moet hechten. Toch, het is je moeder. En dit hoor ik allemaal al mijn hele leven lang. Het gaat op een of andere manier in je lijf zitten. In je vezels. In je onbewuste. En ook ik wil net als elk mens erkenning en goed genoeg zijn. In mijn hoofd weet ik dat. In mijn hoofd weet ik ook dat ik de opvoeding van de jongens echt heel goed doe. Tuurlijk doe ik niet alles goed. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een mens. En gelukkig maar dat ik niet alles goed doe. De jongens mogen ook weten dat ook ouders fouten maken. Zoekende zijn. En nou, daar ben ik ook heel open over naar de jongens toe. Waardoor zij ook heel goed sorry kunnen zeggen als ze iets hebben gedaan wat onhandig is. Omdat wij dat zelf als ouders ook doen. Dus in mijn hoofd weet ik dat. En in mijn gevoel weet ik dat ook. Maar toch, als ik in bepaalde situaties kom, dan word ik opeens zomaar overvallen door die diepe onzekerheid. En dat gebeurde dus ook toen ik weer in een groep was afgelopen week. Want ik heb het dus voornamelijk bij groepen. Ik denk zelf dat de link hieraan ligt. Maar zeker weten doe ik dat niet. Maar dan kan ik in één keer heel erg over mezelf gaan twijfelen. Pas ik in deze groep? Ben ik niet dommer dan de rest? Wat vinden ze van mij? Ben ik wel goed genoeg? Weet ik wel genoeg? Heb ik wel genoeg kennis om in deze groep deel te mogen nemen? Zeg ik niet veel te vaak iets? Kom ik over als iemand die zich wil bewijzen? Weet ik veel wat er allemaal door mijn hoofd ging die dag. En op de duur word je dan steeds, tenminste ik, werd steeds stiller en steeds meer in mezelf gekeerd. En ik dacht, ik zeg maar niks meer, want continu als ik iets zeg, dan vind ik daar weer iets van over mezelf. Het was een super lieve, fijne groep. Echt gewoon totaal geen aanleiding waarom dit zo zou zijn. Maar ja, dat is dus wel iets waar ik tegenaan loop. En daarom doe ik eigenlijk nooit meer dingen in groepen waar ik deelnemer ben. Want ik heb het dus alleen maar als ik zelf deelnemer ben binnen die groep. Als ik zelf trainer ben of de docent of een spreker, heb ik er nul last van. Heb ik echt nooit last van. Ik vind het sterker nog, ik vind het super gaaf om te doen. Want dan ben ik ook degene die de veilige sfeer kan neerzetten en zorgen dat iedereen zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Die erkenning, die behoefte die elk mens heeft. Maar als deelnemer van een groep is het dus een ander verhaal. En dat vind ik, ja, dat is heel irritant. Maar tegelijk mag ik daarin liefdevol naar mezelf kijken en accepteren dat dat nou eenmaal zo is. Dat dat ook een stuk van mij is. Dat ik daarom niet minder waard ben of gek ben of weet ik veel wat. Het is ook gewoon een stuk van mij die bij mij hoort. En wat nog aandacht mag krijgen. En zo probeer ik er ook naar te kijken. Van, hé, wat waren de triggers waardoor dit gebeurde? En die heb ik voor mezelf heel duidelijk op kunnen schrijven. En ook bedacht, wat kan ik hier nou mee? Want op dat moment kan ik niks ermee. Het overkomt me en het is sterker dan ja, dat ik op dat moment de controle over kan krijgen, om maar zo te zeggen. Maar wat ik wel kan doen is achteraf reflecteren. Wat gebeurde nou eigenlijk? Welke gedachten had ik? Wat voelde ik? En welke impact had het op mijn gedrag? En wat is het resultaat daarvan? Hoe wil ik het de volgende keer? En op die manier word je steeds bewuster van de onbewuste processen. En dat is denk ik wat ik nu te doen heb op dit stuk. Nou, voor die opleiding, ik geloof alles bij elkaar, heb ik 3 dagen in een half jaar dat we fysiek bij elkaar komen. Dus het, voorlopig is er even niet weer een fysieke bijeenkomst. Volgende maand pas weer, volgens mij. Even uit mijn hoofd. Dus daar kan ik me goed op voorbereiden dat het dan, dat ik, hoe, ja, hoe ik er dan in ga. Maar diep in mij zit dus de overtuiging ben ik wel goed genoeg. En ik denk in zekere zin hebben we dat allemaal wel. De een heeft het wat sterker dan de ander. Ja, ik denk zelf dat het wel hiermee te maken heeft. En zodra je een gebrek aan erkenning hebt van een van je ouders of van beide ouders. Ik heb het bij allebei mijn ouders eigenlijk wel op een bepaalde manier. Ja, je bestaat voor 50% uit degene van je moeder, 50% aan degene van je vader. En nou, even mijn moeder als voorbeeld, 50% van mijn moeder mis ik dus eigenlijk de erkenning. Dat is dus een gat, dat is een leegte. En om 100% te zijn, je 100% te voelen, wil je dat gat van die 50% erkenning die ontbreekt, wil je opvullen. En dat doen mensen allemaal. Iedereen doet dat. En iedereen doet het ook op verschillende manieren. De een doet het door merkkleding te dragen, dure grote luxe auto's, dure sieraden, groot duur horloge, de nieuwste iPhone moeten hebben, een villa moeten hebben, een hoge functie, een hoge opleiding, een hoog niveau. Allemaal uiterlijk vertoon. Waarom? Een schreeuw om erkenning. Ik kan ook op die manier echt naar mensen kijken, eigenlijk altijd, die heel erg veel waarde hechten aan dure spullen, aan merken en dergelijke. Ik heb dit vroeger zelf ook gehad overigens. In mijn puberteit had ik het heel erg. Dat alles merk moest zijn. Is dat normaal in de puberteit? Heel veel zullen zeggen ja. Ik ben inmiddels ervan overtuigd dat dat niet vanzelfsprekend is. Mijn beide jongens hebben het totaal niet. Die krijgen zowel van mijn man als van mij volledige erkenning. Ze hebben totaal geen behoefte aan merk en aan dat soort zaken. Ik koop wel eens merk voor ze als het kwalitatief goed is qua kleding en dergelijke. Ze vragen er nooit om. Het maakt hun totaal niet uit. En daar ben ik super trots op dat dat zo is. En dus dat is één manier om die erkenning te krijgen. Dure spullen, merken enzovoort. Een andere manier is perfectionisme. Alles heel erg goed willen doen. Maar ook heel erg je best doen. Workaholic zijn. En op die manier erkenning willen krijgen en zoeken. En dat is een hele belangrijke ook om bewust van te zijn. Dat faalangst en perfectionisme zijn altijd manieren om erkenning te krijgen. En een workaholic is eigenlijk, ja, het zijn verschillende dingen. Het is weggaan bij je eigen gevoel. Maar niet hoeven voelen wat je van binnen voelt. Maar ook het bewijzen, ik ben goed genoeg. Zie mij, hoor mij, kijk wat ik kan, kijk wat ik doe, enzovoort. En door keihard te werken, dan schreeuw je eigenlijk om erkenning. Dat dus. Ik was heel even afgeleid door de hond die naar boven was gekomen waar ik mijn podcast aan het opnemen ben. Maar dat is dus ook een manier. Dus is ook wat ik in mijn werk wel tegenkom, met name bij jongens, kan ook een manier zijn op straat hangen en daar de sociale verbondenheid zoeken en erkenning krijgen. Dat jij helemaal oké bent zoals je bent. Mensen in het criminele circuit hebben ook heel vaak een gebrek aan erkenning van hun ouders of een van de ouders. Als jij met wapens loopt, word jij gezien. Worden mensen bang voor jou. Is een ongezonde manier van erkenning, maar is ook een manier van erkenning. Nou, hier kan ik nog heel erg over uitweiden, maar dit is waar het in de kern natuurlijk om gaat en waarom ik vind dat deze podcast wel degelijk ook passend is bij mijn werk. Nu, veel jaren later, denk ik dus dat hier mijn sterke drang vandaan komt om ervoor te zorgen dat elke tiener gezien, gehoord en serieus genomen wordt. En dat klopt met motivatieproblematiek. Motivatieproblematiek gaat eigenlijk ook altijd om gebrek aan erkenning op een bepaald vlak. Ook bij ouders die worstelen met hun kind. Ze willen de erkenning dat ze een goede ouder zijn. Dus elkaar erkenning geven, dat is de oplossing voor heel veel problemen. En dat is de enige manier waarop je aan erkenning kan krijgen, is zelfliefde. En dat leer ik ook mijn eigen kinderen. Het is zo belangrijk om liefdevol naar jezelf te kijken. Om oké te zijn met wie jij bent. Om te accepteren wie jij bent. Met al je plussen en minnen. Jij bent zelf de baas over je leven. Je kan jezelf continu verbeteren. Als jij ergens niet tevreden over bent, doe er wat aan. Klaag je over iets, doe er dan wat aan. Jij hebt zelf het heft in handen. Ook dit stuk bij mijn moeder. Soms voel ik me echt even kloten. Vanmorgen heb ik ook met mijn zus even een hele tijd gebeld. Super fijn is dat. Dan ben ik het weer even kwijt. Ik krijg de erkenning van haar. Zij snapt mij. Ze snapt mijn struggle op dat moment even. Ze kent het zelf ook. En uiteindelijk eindigt ons gesprek gewoon weer ontspannen en normaal over koetjes en kalfjes bewijzen van. Dat is de oplossing van alles. Ook voor jouw tiener die niet lekker in zijn vel zit. Maar ook voor jezelf als jij met dingen worstelt. Gebrek aan erkenning los je op door uiteindelijk liefdevol naar jezelf te kijken. En bewust te worden van alles wat er wel goed gaat. Waar jij nu staat. Kijk waar je nu staat. Kijk wat je allemaal al hebt bereikt. Heel vaak zijn we nooit tevreden met waar we nu staan. We denken vooral waar we nog naartoe willen. Ook ik heb dat nog steeds soms. Maar ondertussen ben ik wel ook heel bewust wat ik allemaal wel voor elkaar heb gekregen. En hoe ik me door alles heen heb geslagen. En toch, al klinkt het heel raar, ben ik super dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt. Alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, vanaf mijn geboorte tot nu, heeft bijgedragen aan wat ik nu allemaal voor elkaar krijg. En ik probeer het steeds meer in te zetten als kwaliteit. En heel af en toe ervaar ik het weer als een valkuil. Zoals dus afgelopen donderdag bij die opleidingsdag. Dan kan ik dat echt wel eventjes balen van mezelf, van dat stuk. Maar ik besef ook, doordat ik moeder heb met deze problematiek, door de scheiding die ik heb doorgemaakt, door hoe alleen ik me heb gevoeld en anders ik heb gevoeld als kind, begrijp ik anderen ook heel goed. Kan ik me heel goed inleven in anderen. Doordat ik heel erg heb moeten leren om mijn moeder te lezen, haar ogen, haar houding enzovoort, ben ik heel goed geworden in mensen lezen. Als ik in gesprek zit met iemand en die zegt wat anders dan wat ik zie in de blik en in de lichaamstaal, dan benoem ik dat. En dan kom je super snel tot de kern. Dus het heeft mij ook heel erg veel vaardigheden gegeven. Die heb ik ontwikkeld door alles wat ik heb meegemaakt. Dus ik ben echt oprecht dankbaar voor alles. Ik gun het niemand op deze manier, echt niet. Maar het heeft me ook heel veel opgeleverd. En als ik kijk hoe mijn leven nu is, een stabiel gezin met twee prachtig lieve kinderen, een ontzettend lieve, betrouwbare man, dan denk ik, wauw, dit is waar ik altijd voor heb gebeden, wat ik altijd wilde manifesteren. Een huis met kinderen, een hond en een stabiel leven. Waar andere kinderen een tekening maakten over hun toekomst, wat ze wilden met veel geld en weet ik veel, grote auto en alles, tekende ik altijd een huis met een hond en een gezin. Dat was mijn droom. Een liefdevol gezin voor mezelf. En natuurlijk voor het gezin wat ik dan zou hebben. Dat heb ik allemaal. En tuurlijk blijf ik dromen over wat ik nog meer wil en ik wil nog grotere impact maken voor nog meer gezinnen. En dat verschuift zich nu steeds meer naar het onderwijs. Dat ik docenten train, vind ik ontzettend gaaf om te doen. Want ook docenten worstelen met een gebrek aan erkenning. Soms gaat het om een gebrek aan erkenning vanuit de schoolleiding. Soms vanuit de leerlingen in hun klas. En soms ook van de mensen om zich heen of van zichzelf. Dus datgene wat ik bij gezinnen toepas, pas ik ook toe bij de docenten. Als jij namelijk die liefde aan jezelf kan geven, dan kan je dat ook aan je leerlingen. En zodra jij die erkenning aan de leerlingen kan geven, dan verandert er zo ontzettend veel in het contact, de relatie, de prestaties, mijn motivatie. Dus in de kern gaat het hierom. Als je het mij vraagt, is erkenning de oplossing voor het grootste gedeelte van de problematiek die we tegenkomen. Rondom motivatieproblematiek onder andere en in het onderwijs. En dat lukt niet altijd, elk moment, om die erkenning aan jezelf te geven. Maar je kan jezelf wel weer terugpakken, de kracht weer pakken, jezelf weer in het hier en nu brengen, de power voelen om weer door te gaan. Het mag er even zijn, het mag even kloten zijn allemaal, maar we pakken onszelf weer bij de lurven en we gaan er weer voor. En soms voelt het als een eeuwige strijd en soms denk je, ja, het gaat me steeds beter af. En zoals mijn mental coach zegt, of mijn no bullshit coach, no bullshit mentaliteit coach, ik weet niet hoe ik het moet noemen, die zegt, jouw valk of jouw leerkuil wordt steeds kleiner. Die wordt steeds minder diep, waardoor je steeds sneller eruit klimt en weer in je power staat. Ik vond dat heel mooi visueel uitgelegd. Ik denk ook dat het klopt. Het kloten voelen is er bijna niet meer. En als het er is, is het heel kort. En trek ik mezelf er weer uit. Oké, ik zie dat ik alweer bijna 3 kwartier heb geluld. Ik hoop dat er waardevolle dingen in deze podcast voor jou zitten. En dat je hier iets uit kan halen wat jou weer inspireert. Waar jij weer erkenning en herkenning uit kan halen. Ook al is het maar 1 iemand, dan ben ik al super blij. Dan is deze podcast voor jou. Blijf in jezelf geloven. Blijf helder maken en houden wat jij graag wil in het leven. Ik heb echt de ervaring, het gaat gebeuren. Maar blijf er vooral in geloven en zie elke kans die voorbij komt. En pak die elke kans die voorbij komt om datgene te krijgen wat je wil. Yes, go for it. Hele fijne dag. Doei doei.